Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Goedemorgen, dit is de Week van Energeia op vrijdag 8 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energeia. Welkom Joep.
Goedemorgen.
Het Limburgse industriecluster Chemelot wil het eerste volledig klimaatneutrale en circulaire chemische cluster van Europa worden. Uiterlijk in 2050, maar zoveel eerder als mogelijk. Een nieuwe strategie om dit te bereiken overhandigde Chemelot deze week aan minister Adriaanses. En Joep vertelt zometeen hoe die strategie eruit ziet en met welke uitdagingen Chemelot daarbij te maken heeft. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is in de studio. Goedemorgen Wouter.
Goedemorgen Ilse.
Welke onderwerpen sprongen voor jou uit in het energienieuws van deze week?
Nou, we beginnen met kernenergie. Er staat in 2035 een aantal knelpunten in het hoogspanningsnet bij het aansluiten van twee nieuwe kerncentrales op de voorkeurslocaties, Borselen en de Maasvlakte. En dat blijkt uit een studie van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Ondertussen wil de Tweede Kamer dat er 4 grote kerncentrales komen in 2040. Daarnaast de subsidieregeling, de SDE++, die is dit jaar flink gevuld. Er zit 11,5 miljard euro in de pot. Dat is 3,5 miljard euro meer dan vorig jaar. Waarom en waarvoor zoveel geld nodig is, gaan we straks bespreken. En tot slot, netbeheerders moeten meer duidelijkheid gaan geven over de beschikbare capaciteit voor aansluiting op het stroomnet en de geplande uitbreiding daarvan. En ook moeten ze makkelijker niet-realistische aanvragen uit de lijst kunnen halen. Dat vindt de Tweede Kamer.
Ja, we beginnen met het gebrek aan ruimte op het hoogspanningsnet in 2035 voor het aansluiten van de twee beoogde nieuwe kerncentrales, namelijk op voorkeurslocaties Borselen en de Maasvlakte. Hoogspanningsnetbeheerder TenneT deed daar een onderzoek naar. Ja, Wouter, wat heeft TenneT eigenlijk precies onderzocht?
Ja, TenneT heeft onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken of nieuwe kerncentrales in Borselen in Zeeland of op de Maasvlakte in Zuid-Holland, of die inpasbaar zijn in het hoogspanningsnet van 2035. Zonder knelpunten te veroorzaken. Dat is het onderwerp van het onderzoek geweest. Mm-hmm. En het gaat dan om 1,6 gigawatt of 3,2 gigawatt aan productievermogen. Per kerncentrale is het ongeveer 1,6 gigawatt. Daar gaan we nu vanuit. 1600 megawatt. Nou, een hele forse centrale is dat. Vergelijkbaar met de kolencentrale van RWE bijvoorbeeld in Eemshaven. Nou ja, daar twee van. En daar heeft TenneT naar gekeken. Dus een vrij specifieke opdracht.
Ja, er blijkt op het hoogspanningsnet dus niet genoeg ruimte te zijn voor het aansluiten van de twee nieuwe kerncentrales die er moeten komen. Kun je wat meer vertellen over de uitkomst van de studie en welke problemen er zijn?
Ja, die twee kerncentrales die zorgen in 2035 hoe dan ook voor knelpunten op het hoogspanningsnet. Nou, eigenlijk is dat voor niemand een verrassing. Hè? Toen die kerncentrales werden aangekondigd, zat iedereen al van, oh jee, nou ongeveer 3 gigawatt, 3000 megawatt aan kernenergie op het net. Past dat wel zomaar? Nou, daar is nu naar gekeken. En inderdaad, dat past niet zomaar. In Borselen is er plek voor 1 centrale. 1 centrale van 1600 megawatt zou in principe zonder problemen aangesloten kunnen worden, mits een aantal dingen meezitten. En op de Maasvlakte lukt het, ja, ik ben huiverig om te zeggen, lukt het niet, maar in de huidige netplannen past die niet zonder extra aanpassingen. Als er nog extra offshore windstroom moet landen in Zeeland, hè, als er nog meer windparken op zee worden aangesloten die met een kabel in Zeeland aanlanden, dan wordt het ook in Zeeland nog lastiger. Mm. Dus dat is een belangrijke randvoorwaarde over hoe dat zich verder gaat ontwikkelen.
Ja, en TenneT draagt zelf al een aantal oplossingen aan, hè?
Ja, er zijn een aantal dingen die dan kunnen gebeuren. Hè. Het bijbouwen van extra netinfrastructuur is een voor de hand liggende. Mm. Verder extra flexibele vraag ontwikkelen. Hè? Meer flexibiliteit is ook altijd een voor de hand liggende. Of het aanpassen van de ambities van kernenergie. Het is wel even belangrijk om niet de conclusie te trekken dat die inpassing van kernenergie op basis van dit onderzoek niet mogelijk is. Hè? Mm-hmm. Het is een eerste onderzoek. TenneT noemt ook in het onderzoek allerlei beperkingen van het onderzoek. Zoals bijvoorbeeld de focus op dat jaar 2035. TenneT zegt, dan staan die centrales er waarschijnlijk nog helemaal niet. Dus waarom, dat was de opdracht van EZK, maar waarom moeten we ons focussen op dit jaar? Mm-hmm. Die centrales die staan er voor een aantal decennia. Dus het is een beetje een beperking om je puur op dat jaar te focussen. Het betekent alleen, dat is eigenlijk de uitkomst van dit eerste onderzoek ernaar, dat er om kernenergie in te passen in het net er een aantal dingen moeten gebeuren.
Ja, juist deze week nam de Tweede Kamer een motie aan voor de bouw van 4 grote kerncentrales in plaats van 2. En die zouden dan moeten zijn in 2040. Is dat dan wel realistisch?
Ja, daar kan ik eigenlijk geen zinnig woord over zeggen. Waar ik wel gelijk aan moest denken was een column van onze columnist Letizia Ouyem. Mm-hmm. En die zei van ja, als je dan toch inzet op kernenergie, doet dan goed. You're in or you're out, schreef ze. Dus zij zei een beetje van ja, als je dan toch nieuwe kerncentrales gaat bouwen, laat het dan niet bij twee. Als je twee kerncentrales bouwt en het daarbij laat, dat vergeleek zij een beetje met het slikken van een lepel levertraan. Ogen dicht, neus dicht, slikken en snel veel water drinken en klaar, weet je wel. Daarna weer over tot de orde van de dag. Ze zegt, ja, daar krijg je spijt van als je het op die manier doet. Want die eerste centrales, die worden duurder dan je dacht. Er komen meer problemen bij dan je dacht. Je moet veel meer kennis ontwikkelen dan je dacht. Enzovoort, enzovoort. Mm-hmm. Al dat leergeld wat je betaalt, is zonde om dan op het moment dat je dat betaald hebt te zeggen van oké, nu stoppen we er weer mee. Dus er is wel wat voor te zeggen vanuit die optiek in elk geval. Om in te zetten op meer kerncentrales. Ja. Maar hoe realistisch dat is, zowel voor de bouw van de centrales zelf als voor de inpassing van het net. Ja, daar kan ik hier op deze plaats in elk geval niks zinnigs over zeggen.
Dan gaan we naar je tweede onderwerp. De subsidieregeling SDE++, die staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, is dit jaar beter gevuld. Er zit 11,5 miljard euro in de pot en dat is 3,5 miljard euro meer dan vorig jaar. Wouter, waarom zit er dit jaar zoveel meer geld in de subsidiepot?
Demissionair minister Jette die zei van dit geld is de nodige extra impuls voor de energietransitie. Als je het ook in een iets ruimer plaatje plaatst, dan het is natuurlijk heel erg veel geld, hè, 11,5 miljard. En het is inderdaad 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Toen zat er 8 miljard in de pot. Mm-hmm. Het jaar daarvoor zat er 13 miljard in de pot. Dus het jaar daarvoor weer minder. Mm-hmm. Dus het schommelt heel erg. Net wat nodig is. Yeah. Het is wel belangrijk om te realiseren, hè, dit geld is niet geld wat dit jaar uitgegeven gaat worden. Hè. Dit jaar wordt het beschikt, zoals dat heet. Het wordt zeg maar gereserveerd voor de duurzame energieprojecten. En dat betekent dat op het moment dat zo'n project gerealiseerd wordt, dat is vaak 3 jaar daarna of zo, dan kan het aanspraak maken op een subsidie die over een periode van 15 jaar wordt uitgekeerd. Al ja. Die subsidies bij elkaar tellen op tot 11,5 miljard. He, alle subsidies die dit jaar worden toegewezen, die 11,5 miljard is pas dan over, nou, pak een beet 18 jaar uitgegeven.
Wordt uitgesmeerd over 18 jaar. En voor welke verduurzamingsmaatregelen is die subsidie bedoeld?
Ja, eigenlijk bijna alle verduurzamingsmaatregelen die we nemen. Hè. Vroeger was het alleen duurzame energieproductie. Inmiddels zijn het alle CO2-reducerende technieken. Dus dan heb je het over zon- en windenergie, aquathermie, mestvergisting, CO2-afvang en opslag is een hele belangrijke. Al die dingen kunnen aanspraak maken op die subsidie. Er zijn dit jaar ook wat nieuwe categorieën toegevoegd. Zoals zonne-energieprojecten op daken waarvoor een kleine aanpassing nodig is. Hè. Soms dan zijn daken niet sterk genoeg om zonnepanelen te kunnen dragen. Is daar een aanpassing voor nodig? Nou, die kunnen nu ook aanspraak maken op de subsidie. En eigenlijk grappig genoeg, lichtgewicht zonnepanelen, die misschien wat duurder zijn, maar waarvoor je je dak niet hoeft aan te passen, die vallen juist uit de boot. Omdat uit onderzoek van PBL blijkt dat die duurder zijn.
Ja. Ja, en ook voor onder andere kleine mestvergisters komt een nieuwe categorie. Hè? Daar was vorig jaar wat gedoe over, staat me bij.
Ja, in 2023 was er veel interesse voor die mestvergisting. Mm-hmm. Dat gaat vaak om kleine boerderijen die hun eigen mest vergisten. Als je dat grofweg in een grote bak doet en een deksel erop doet, dan ontstaat er gas. En als je dat gas vervolgens nog even behandeld, schoonmaakt, dan heb je zelfs aardgaskwaliteit en dan kan dat in het net ingevoerd worden. Mm-hmm. En kort voor de openstelling van de subsidie in 2023 bleek dat er een rekenfout was gemaakt. Dus allerlei projecten die uitgingen van een bepaald subsidiebedrag, mm-hmm. ja, die hoorden ineens een week voordat de subsidie open zou gaan van, oh sorry, we hebben een rekenfout gemaakt, het subsidiebedrag wordt lager. Nou, dat was behoorlijk wrang. Een aantal projecten konden daardoor niet doorgaan. Mm-hmm. En nu heeft Jet een aantal nieuwe categorieën toegevoegd om deze misstap goed te maken. Op zich is mestvergisting is een heel klein onderdeel van onze totale duurzame energieambities. Maar het is toch wel relevant. Hè? We hebben het er wel eerder over gehad. Groen gasambities die zijn best fors richting 2030. We krijgen straks een leveranciersverplichting. Dus alle energieleveranciers moeten verplicht een aandeel groen gas in hun portfolio opnemen. Ja, dan moet dat groene gas er wel zijn. Nou, hoe klein ook, deze extra categorie bij de SDE++ helpt dat mogelijk maken.
En wanneer gaat de subsidieregeling open?
Het budget moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Maar 10 september tot en met 10 oktober van dit jaar gaat het open.
Dan hebben we nog je derde onderwerp. Netbeheerders moeten meer duidelijkheid geven over de capaciteit voor aansluiting op het stroomnet en de geplande uitbreiding daarvan. En ze moeten makkelijker zombie-aanvragen uit de lijst met aanvragen kunnen halen. De Tweede Kamer stemde deze week voor een motie erover van VVD-Kamerlid Silvio Erkens. Ja, Wouter, over de term zombie-aanvragen, daar is wat onvrede over.
Ja, precies. Ja, die term stond letterlijk zo in de motie. En daarom noemen we hem hier ook. Maar ik denk dat het goed is dat we daar gewoon een andere term voor gaan bedenken. De netbeheerders die nemen het woord zombie-aanvragen ook niet in de mond. Die hebben het over handdoekje leggen. Kijk, waar gaat het om? De wachtlijsten groeien, de capaciteit is schaars. En bedrijven die willen verduurzamen door bijvoorbeeld elektrificering, hè, door dingen die ze nu met fossiele brandstoffen doen, die gaan ze dan met elektriciteit doen. En daar hebben ze een grotere aansluiting voor nodig of een extra aansluiting voor nodig. Mm. Alleen, er is schaarste op het net. We hebben congestie, we hebben aansluitproblematiek enzovoort. We hebben het vaak genoeg over gehad. Dus worden er nu al door bedrijven die misschien nog niet helemaal concreet hun plannen hebben, worden er alvast aanvragen gedaan voor uitbreiding of nieuwe aansluitingen. Wat misschien achteraf straks niet helemaal realistische aanvragen blijken te zijn. Mm-hmm. Maar als ze die aanvraag nu niet doen, weten ze zeker dat ze buiten de boot vallen. Dus daarom worden er nu behoorlijk veel aanvragen gedaan. Was laatst hebben we daar ook over bericht. De wachtlijst die groeit inmiddels naar bijna 10.000 bedrijven, zowel voor afname als voor invoeden. Mm-hmm. Ja, dat zijn natuurlijk gigantische aantallen. Nou, het is de netbeheerder is een beetje een doorn in het oog dat er heel veel aanvragen niet realistisch zijn.
Ja.
Daarom spreken ze over handdoekje leggen, vergelijkbaar naar wat toeristen bij het zwembad doen. Ochtends leggen die even een handdoek op een zonnestoel, zodat ze die 's middags kunnen gebruiken. Maar misschien zijn ze 's middags wel met de scooter het eiland op of weet ik wat allemaal. En dan ligt die hele dag die handdoek daar en dan blijkt dat een niet realistische aanvraag. Dat is een beetje de analogie. Maar ja, waarom doen bedrijven dat? Nou, ten eerste om dus een voet tussen de deur te hebben. Maar vaak is er ook gewoon voor een bedrijf veel te weinig informatie om te weten hoe het net de komende tijd gaat ontwikkelen. Welke investeringen daar worden gedaan. Dus die bedrijven zeggen, netbeheerders moeten veel meer informatie geven over wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Zodat wij concrete aanvragen kunnen doen. Zolang ze dat niet doen, gaan we gewoon meer aanvragen doen.
Yeah.
Dus het is een beetje een catch-22. Want het is voor netbeheerders moeilijk om die informatie te geven, omdat ze niet precies weten welke aanvragen er zijn en wat er gaat gebeuren in hun net. Dus het is een zelfversterkend effect. Hè? Daardoor worden er meer aanvragen gedaan. Nou, dat is een probleem. Het is aan alle kanten begrijpelijk dat het probleem zo ontstaat. Dus daarom gaan we er niet zo'n negatieve term voor gebruiken. Hebben we het over handdoekje leggen.
Ja, want het doel van die motie is ook meer realistische wachtlijsten. Minder lange wachtlijsten dus ook.
Ja, precies. Ja. Er staan een aantal dingen in die motie. Eén is ook dat die motie erom vraagt dat netbeheerders meer informatie moeten geven. Duidelijker moeten zijn over wat er gaat gebeuren en meer data moeten delen. Dat is ook aanstaande. Jet heeft eerder al aangekondigd dat netbeheerders daarmee bezig zijn. En dat er binnenkort meer inzicht wordt gegeven in hoe zien die wachtlijsten eruit. Wat is per station, vaak zijn de spanningstations zijn de bottleneck. Mm. Wat per station de aanvragen zijn. Dus die informatie, dat gaat er wel komen. Maar anderzijds vraagt Erkens er dus om dat netbeheerders tools krijgen, mogelijkheden krijgen, bevoegdheden krijgen om die wachtlijst realistischer te maken. Dus dat de aanvragen die niet realistisch zijn, die toch niet tot wasdom zullen komen, dat die daarvoor opgeschoond kan gaan worden.
Ja, want die wachtrijen lijken nu dus groter dan ze zijn. Ze zijn echt een afgelopen half jaar vooral heel erg gegroeid. Hè?
Ja.
Welke problemen geeft dat?
Nou, het is ten eerste vervelend voor de bedrijven. Stel, je doet een aanvraag en je krijgt te horen, u bent nummer 10.001. Dan zinkt de moedje wel in je schoenen van wat gaan we nou doen? Mm-hmm. Waar kan ik nou op rekenen? Ik was afgelopen maandag bij Alliander bij de presentatie van de jaarcijfers. Die vertelde over bedrijven die een aanvraag doen, die nu te horen krijgen van over 10 jaar bent u aan de beurt. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het kan zijn dat je veel eerder aan de beurt bent als heel veel wachtenden voor je niet realistisch zijn in hun aanvraag. Dus het is ook heel lastig voor netbeheerders. Ja, als jij 10.000 aanvragen ziet en je gaat daar voor al die aanvragen, als je al die aanvragen als realistisch beoordeelt en je gaat dat allemaal je net daarop aanpassen en achteraf blijken die aanvragen niet realistisch, ja, dan heb je niet doelmatig je tijd gevuld. Dus bovendien, al die aanvragen moeten wel in behandeling genomen worden. Zo is de wet nou eenmaal. Mm-hmm. Dus het kost netbeheerders veel tijd, veel mankracht, die maken daar kosten voor. Terwijl er al schaarste is aan mensen, aan tijd. Die denken, kan dit niet efficiënter, kan dit niet beter?
Ja. Ja, je zei het al, een van de redenen van de snelle groei van de wachtlijsten is dat er geen duidelijke informatie is over welke capaciteit er nog beschikbaar is voor aansluiting op het net. De motie van Erkens roept op om daarover meer duidelijkheid te geven en om netbeheerders bevoegdheden te geven om het aanvraagproces voor transportcapaciteit minder vrijblijvend te maken.
Ja.
Hoe ziet Erkens dat voor zich?
Daar is die niet helemaal duidelijk over. Kijk, nog even over dat gebrek aan informatie. Dat is wel echt kritiek, hè? Dus voor die bedrijven die nu hun handdoekjes leggen, die gaan minder handdoekjes leggen als ze meer info hebben. Ik zei al dat ik afgelopen maandag bij Alliander was. Dat word ik wel beaamd. Maarten Otten zei daar ook van hand in eigen boezem. We moeten daar meer werk van maken. En dat gaat dus ook gebeuren. Ondertussen vraagt Erkens dus om bevoegdheden voor netbeheerders om die lijst op te schonen. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. In elk geval wordt er verwezen naar het Verenigd Koninkrijk, waar nu al strengere eisen zouden gelden voor verzoeken om transportcapaciteit. En het leuke is dat wij hier dus Joep in de studio hebben, want Joep heeft daar deze week een heel mooi stuk over geschreven. Misschien dat jij even kan toelichten hoe dat precies gaat in het Verenigd Koninkrijk?
Ja, inderdaad. Ik ben er even ingedoken omdat het letterlijk terugkwam in die motie, het Verenigd Koninkrijk, zonder dat er precies bij stond wat ze daar dan doen. Ik heb het een beetje uitgezocht en het blijkt dat ze die problemen spelen in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk ook, wat we nu in Nederland hebben, al ietsje langer ook. En dus zijn ze ook al ietsje verder met de oplossing. De Kamer wil nu dat er dus ervoor zorgen dat er alleen maar realistische projecten in de wachtrijen staan. Daar hebben ze bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk een regel voor, dat je als je een aanvraag doet, moet je een zogenaamde letter of authority hebben van de grondeigenaar waarop je dat project wil doen. En daar staat dan op, jij hebt toestemming om hier dat project wat jij wil doen uit te voeren. Als je dat niet hebt, komen de wachtlijst niet op of word je uit de wachtlijst verwijderd. Nou, dat is één voorbeeld van een maatregel om die wachtrij op te schonen. Maar ze gaan in Groot-Brittannië wel iets verder nog. Want als je dus eenmaal die rij hebt opgeschoond, dan willen ze ook zien dat je een bepaalde voortgang laat zien. Dus als jij een afspraak hebt om aangesloten te worden in 2027, dan moet je op bepaalde momenten, terwijl je in de wachtrij staat, kunnen laten zien, oké, wij zijn nog steeds op schema om aangesloten te worden in 2027. Kun je dat niet, heb je niet genoeg voortgang, dan ga je van de lijst af of word je een stuk teruggeplaatst in de lijst.
Oké, dank jullie wel voor jullie toelichting. Het Limburgse industriecluster Chemelot wil het eerste volledig klimaatneutrale en circulaire chemische cluster van Europa worden. Chemelot overhandigde deze week een nieuwe strategie om dit te bereiken aan demissionair minister Adriaanses. Over hoe die strategie eruit moet zien en met welke uitdagingen Chemelot daarbij te maken heeft, praat ik verder met redacteur Joep Westerveld, net al aan het woord. Ja, Joep, grote ambities van Chemelot. Waarom komt het industriecluster hier nu mee?
Nou ja, uiteindelijk vanwege de klimaatdoelen, ze zien dat het die kant op gaat en ze moeten wel. Het positieve verhaal, wat Chemelot zelf ook graag vertelt, is dat zij een goede uitgangspositie hebben. Chemelot is een site, nog niet eens zo heel lang geleden was dat eigenlijk geheel een eigendom van DSM. En die zorgde ervoor dat de verschillende fabrieken op die site allemaal met elkaar in verbinding stonden. Dus ze gebruikten samen stoom. Fabriek 1 die gebruikte het op een bepaalde temperatuur. En dan kwam er iets lagere temperatuur stoom uit en die ging dan naar de volgende fabriek. En het afval van de ene fabriek wordt gebruikt als grondstof in de andere fabriek. Nou ja, et cetera. Inmiddels is DSM daar weg. Zijn er verschillende bedrijven, maar is er nog wel steeds één centraal aanspreekpunt. Ze hebben ook een eigen private netbeheerder. Ze hebben één milieuvergunning, dus het is allemaal vrij centraal geregeld. En daarom denken ze dat zij een goede uitgangspositie hebben om dat te kunnen doen. En daarom hebben ze nu de ambitie neergezet om dat dan ook maar als eerste van Europa gewoon helemaal door te voeren. Dus helemaal klimaatneutraal en circulair. Dit is een beetje het optimistische verhaal. Je zou ook een iets pessimistischer verhaal van kunnen maken en zeggen van het is eigenlijk de enige optie die ze hebben.
Ja.
Want als dit niet lukt, ja, dan is het uiteindelijk gewoon einde verhaal.
Het is een heel groot terrein, hè?
Het is heel groot, ja. Als je met de A2 vanuit het noorden naar Maastricht rijdt, dan kun je echt kilometers langs allemaal industrieel landschap rijden.
Een industriële stad of dorp.
Ja, zeker. Ja.
Kilometers industrieel genot en vernuft noemde Wiebes dat. Ja, die had het over de Maasvlakte, maar zo'n mooie uitspraak.
Dus heel veel bij elkaar daar.
Ja, het had zomaar over Gemelof kunnen gaan.
Ja,
inderdaad.
Precies. Ja. Jij was er maandag, toch?
Ik was er maandag, ja, inderdaad. Ja.
En hoe ziet die toekomststrategie van Gemelot er dan uit in grote lijnen?
Nou, het uitgangspunt is dat ze in principe nog steeds dezelfde spullen maken in 2050 als nu. Ik zeg spullen, maar het zijn eigenlijk grondstoffen die ze maken. Het is een chemische basisindustrie. Dus ze maken propyleen en ethyleen. En dat wordt dan weer gebruikt door andere industriebedrijven om eigenlijk alles te maken. Als je hier in de studio rondkijkt, de microfoon plopkap, de vloerbedekking, je schoenzolen, het scherm wat hier aan de muur hangt. Overal zit wel iets van die basischemieproducten in. Mm-hmm. Dus zij zeggen ook, dat hebben we in 2050 nog steeds nodig. Want er is ook wel een roep om in Nederland meer te focussen op de verder gevorderde industrie. Mm-hmm. Nou, daar zijn ze het in Limburg helemaal niet mee eens.
Dat verder op in de keten of zo? Of hoe moet je dat zien?
Ja, ik heb even niet de goede term te pakken, maar
geavanceerde.
Ja, meer geavanceerde techniek, precies.
Meer eindproducten.
Ja. Waar je vaak ook minder energie voor nodig hebt om die te maken. Maar goed, dat is het uitgangspunt om dus wel gewoon diezelfde producten als nu te maken. Dat maken ze nu grotendeel van olie, dus nafta, of aardgas. En dat moet vervangen worden door biomassa of afval.
Ja.
Uiteindelijk heb je iets nodig waar koolstofatomen in zitten. Die moet je dan kunnen kraken en eruit halen. En daar kun je dan weer nieuwe materialen van maken. Mm-hmm. Nou, daar hebben ze een strategie op bedacht. Dat is eigenlijk een samenvoeging van de strategie op energiegebied. Dus het moet allemaal hernieuwbaar worden. Grondstoffengebied. Nou, ik zei al, overstappen op biomassa en afval. En water, dat moet ook duurzamer worden.
Ja, en ze hadden ook naar drie andere toekomstvisies gekeken. Hè? Waarom zijn die afgevallen?
Ja, ze zagen wel aankomen. Dus wat ik net al zei, hè, van 2050 moet Europa klimaatneutraal zijn. Er zijn ook andere manieren om dat te bereiken. Je zou bijvoorbeeld kunnen focussen op onderzoek en ontwikkeling en gewoon alle industriële productie afstoten. Maar dat is het nadeel daarvan is dat je gewoon meteen al 2/3 van de werkgelegenheid zou verliezen. En bovendien is het de vraag, nu is het juist de combinatie productie en onderzoek, die versterkt elkaar heel erg. Als je de productie niet meer hebt, ja, wat onderzoek je dan eigenlijk nog? Mm-hmm. Ze hebben ook onderzocht van, kunnen we het gecontroleerd laten krimpen? Nou, dat is ook heel moeilijk om het echt gecontroleerd te kunnen doen. Ze hebben ook onderzocht, misschien moeten we gewoon het terrein openstellen voor ook andere bedrijven, bijvoorbeeld transportbedrijven. Maak er gewoon wat meer een algemeen bedrijfsterrein van. Dat is ook heel lastig. Want het is, zolang je basischemiebedrijven hebt, moet je aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Gemelot heeft een eigen brandweer bijvoorbeeld. Nou ja, om dat op te tuigen kost ook allemaal geld. Dus voor gewone bedrijven, tussen aanhalingstekens, is het eigenlijk helemaal niet logisch om daar te gaan zitten. Want dan betaal je dus ook mee aan al die kosten voor dingen die je eigenlijk nodig hebt. Dus al die opties vallen af. En daarom is dus eigenlijk circulair worden zo snel mogelijk als het kan. Dat is het. Do or die.
Ja, en wat betekent dat eigenlijk, circulair? Een circulair chemisch cluster worden?
Nou, dat betekent, wat ik net zei, vooral die grondstoffenstromen moet je dus aanpakken. Dus nu krijgen ze aardgas binnen via het netwerk van GasUnie. Ze krijgen via de haven van Rotterdam en via de haven van Antwerpen per buisleiding krijgen ze nafta. Mm-hmm. Dat moet vervangen worden. En dat heeft dus ook wel gevolgen voor de site. Bijvoorbeeld, er is nu een haven in Stijn. Dat is een hele kleine haven. Mm-hmm. Die gaan ze helemaal verbouwen, zodat daar biomassa en afval binnen kan komen. Want dat kan natuurlijk niet per pijpleiding.
Ja.
Dat is bijvoorbeeld een van de aanpassingen die je moet doen.
Mm-hmm. En ze hebben ook dus een eigen nutsbedrijf, hè, USG. Dat rekenen verschillende toekomstscenario's door. En die maken in meerdere of mindere mate gebruik van elektrificatie en of de inzet van groene waterstof. Maar wat kwam er uit die doorrekeningen?
Ja, klopt. Ja, zij zijn dus een beetje verantwoordelijk voor de energieparagraaf uit deze strategie. Mm-hmm. Wat uit die berekening kwam eigenlijk vooral dat er geen blauwdruk is nu al. Omdat er nog heel veel onzeker is. Er is heel veel onzeker over de beschikbaarheid van hernieuwbare waterstof. Of uitstootvrije waterstof. En er is ook nog heel veel onduidelijk over bepaalde technieken voor elektrificatie. Bijvoorbeeld elektrische krakers. Mm-hmm. Daar wordt nu wel mee geëxperimenteerd op Gemelot. Maar wanneer die echt op grote schaal in te zetten zijn, ja, is gewoon nog niet echt te zeggen. Maar hun eerste inschatting op basis van deze berekeningen is dat het, zeg maar, tot aan 2035 in eerste instantie dus vooral de elektrificatieroute zal zijn. En daarna richting 2050 ook waterstof.
Ja. Ja, en het probleem is dat de capaciteit op het hoogspanningsnet al vanaf ongeveer 2027 in bijna elk scenario gaat knellen. En welke impact heeft dat op de plannen van Chemelot?
Ja, dat is lastig, ja. Want het gaat dan om een bepaald hoogspanningsstation van TenneT. Die nu volgens de huidige plannen tussen 2030 en 2032 pas wordt uitgebreid. Dat wordt dan opgewaardeerd naar 380 kilovolt. Mm-hmm. En dan pas is er meer capaciteit beschikbaar. Mm-hmm. Ja, USG wil dat dus eigenlijk in 2028. Dat hebben ze ook al tegen TenneT gezegd, dat eerder moet. Maar TenneT zegt, ja, dat kan niet. Mm-hmm. Want wij moeten ons houden aan wettelijke procedures. En wij kunnen niet zelf bepalen om die procedures te versnellen. Dat zou alleen in overleg kunnen met andere partijen. Nu zijn er sinds kort clusterregisseurs. Een soort oliemannetjes en vrouwtjes. die precies dit soort problemen moeten oplossen. Om daar een soort politieke oplossing voor te vinden. Waardoor het toch in overleg sneller kan. Mm-hmm. Nou, minister Adriaanses die was maandag ook in Limburg. En die klonk redelijk positief dat daar wel een oplossing te vinden is. Mm-hmm. Dus nou, dat moeten we afwachten.
Ja. Een ander punt waar Chemelot zich zorgen over maakt zijn de oplopende transportkosten. De industrie bestaan daar breder zorgen over. Demissionair minister Mickey Adriaanses schreef afgelopen week in een Kamerbrief dat de totale elektriciteitskosten voor de industrie in Nederland hoger zijn dan in buurlanden. Ze noemt dat ook zorgelijk. En Adriaanses schreef dit in antwoord op Kamervragen over het tijdelijk stilleggen van de productie door zinkfabrikant Nierstar in Pudel. Daar hebben we het al eerder over gehad in deze podcast. Het bedrijf nam dit besluit vanwege de hoge elektriciteitskosten. Hoe komt het dat de stroomkosten voor de industrie in Nederland zo hoog zijn?
Nou ja, in de eerste plaats zijn de kosten van de energie zelf zijn gewoon hoger. Dat heeft natuurlijk te maken met de oorlog in Oekraïne, met het feit dat er geen Russisch gas meer is. Mm-hmm. Europa zijn de kosten voor elektriciteit nu 3 keer zo hoog als in de Verenigde Staten, 2 keer zo hoog als in Azië. Mm-hmm. Dus daar begint het mee. Maar daarbovenop zijn de transportkosten ook in Nederland flink aan het stijgen, omdat netbeheerders moeten investeren in, daar hebben we het net over gehad, in het netwerk, yeah, om dat toekomstbestendig te maken. Nou, dat kost veel geld en dat moeten de aangeslotenen moeten dat betalen. Dus die kosten gaan omhoog. Mm-hmm. En wat er dan vooral in vergelijking met de buurlanden nog speelt, is dat er vooral twee belangrijke regelingen, compensatieregelingen voor grootverbruikers, die zijn recent afgeschaft. De indirecte kostencompensatie en de volumecorrectieregeling. Die laatste is per dit jaar afgeschaft. Ja, en dat kost grootverbruikers gewoon echt vele miljoenen.
En zijn er mogelijkheden om dat gelijke speelveld voor de industrie in Europa te herstellen?
Nou, dat gaat Adriaanses nu onderzoeken. Of daar bijvoorbeeld toch weer nieuwe nationale compensatiemogelijkheden voor zouden zijn. Maar het lastige is ook dat die regelingen die ik net noemde. Kijk, we krijgen nu een Europese grensheffing, de CBAM. Als je die eenmaal hebt, dan kun je dus eigenlijk niet meer dit soort compensatieregelingen in de lucht houden. Want dat zou dan concurrentievervalsing zijn. Dan riskeer je ook een handelsoorlog met China en de Verenigde Staten.
Maar dat geldt dan ook voor andere Europese landen?
Dat geldt ook voor andere Europese landen. Ja. Maar Nederland heeft ze nu al afgeschaft en die andere landen nog niet. Dus het zou heel onlogisch zijn om dan te zeggen van, nou ja, we voeren de regelingen toch maar weer in.
Ja.
Maar goed, ja, dus ik weet niet wat er uit gaat komen. Maar het kabinet laat hier onderzoek naar doen. Elk jaar komt er een speelveldtoets. Mm-hmm. Die onderzoekt wat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie is. Daar is nu extra aandacht voor deze transportkosten. En dan ook een apart onderzoek daarna wat vooral nog weer focust op de concurrentiepositie ten opzichte van de buurlanden. Mm-hmm. Nou, als dat goed in kaart is gebracht, dan komen er misschien maatregelen.
En hoe belangrijk is dat voor Chemelot?
Nou, zij betalen dit jaar bijvoorbeeld 60 miljoen meer dan vorig jaar. Dat is wat het wegvallen van die volumecorrectieregeling betekent. Mm-hmm. Dus ja, dat heeft wel gevolgen.
Ja. Uitdagende tijden voor de Nederlandse industrie. Dankjewel, Joep. Dit was de Week van Energeia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energeia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energeia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.